Dank u wel, meneer de voorzitter. Goedenavond, dames en heren. Het is voor mij zo'n genoegen vanavond hier bij u in deze stemmige kring te gast te mogen zijn om met u vanavond na te denken over een probleem wat ons toch voortdurend bezighoudt, maar waarvoor het ogenblik misschien zo weinig zich leent. Ik heb zo het gevoel dat we op dit ogenblik, vandaag, gisteren misschien, vandaag, de doorbraak van de lente meemaken. Er herleeft iets. Die mist vandaag, die trachten het nog wat toe te dekken. Maar nee, de winter in België toch is gedaan. De dingen herbeginnen. En nu, vandaag, zou ik met u moeten spreken over vergankelijkheid in de natuur. Aan alles komt een eind. Ja, maar aan alles is ook een begin. En dat begin keert altijd maar terug. Gaat u het mij niet kwalijk nemen als ik vanavond evenveel wellicht ga spreken over onvergankelijkheid als vergankelijkheid. De natuurkunde is een eeuwige worsteling met die twee. Er klopt zoveel niet aan onze aanvankelijke denkbeelden. Sinds 25 eeuwen zit in de westerse geest de gewoonte genesteld om de natuur te interpreteren op een manier die wij nu noemen wetenschappelijk, rationeel, mathematisch liefst, gevestigd op het empirische gegeven, dus gebaseerd op de waarneming, en daar dan deductief een logisch systeem op te bouwen. Dat gaat heel goed, dat heeft vruchten afgeworpen, dat geeft ons een hele interessante kijk op de werkelijkheid. Je komt onder de indruk, als je dat wetenschappelijke gedachtegoed bekijkt, aan de orde. Je komt onder de indruk van de orde die je aantreft in de natuur. Er zit stabiliteit in de natuur, wetmatigheid, betrouwbaarheid. En het is de vaststelling daarvan, van dat coherente in wat de waarneming ons leert, dat de menselijke geest geïnspireerd heeft om een wetenschap te gaan doen. Wetenschap is dat zoeken naar de orde in de natuur. Je vindt die overal. Je vindt ze waar we ze eerst gezien hebben aan de sterrenhemel. Dat bestendige, dat onveranderlijke. Die sterrenhemel, die verandert niet. Ja, die verschuift. Maar die verschuivingen herhalen zich. Er zit continuïteit en een cyclisch patroon in, zelfs daar waar we denken dat er veranderingen zijn. In de aardlagen, in de biologische soorten, in de mineralen, waar we ook kijken, we vinden bestendigheid. En dan, als diezelfde wetenschappelijke, kritische, observerende geest wat beter kijkt, ziet hij dat dat niet waar is. Dat alles verandert. Die sterrenhemel, die is maar ogenschijnlijk stabiel. Maar die sterren, ook als we ze noemen de vaste sterren, die staan niet vast. Die bewegen. Traag, te traag om de verplaatsing te zien in de loop van een mensenleven. Maar je kan het opmeten en je ziet hoe alles in werveling is, in verandering is. Sterren zijn geen vastgeklonken lichtpuntjes aan het firmament. Dat zijn evoluerende gasbollen. Ze ontstaan nog altijd. Ze groeien, ze evolueren, ze worden oud en ze sterven. Dat zijn sterren. Er gaat dan tussen die geboorte en die dood paar tientallen of honderden miljoenen jaren of meer. Maar dat neemt niks weg aan het feit van dat ze ontstaan en vergaan. Die aardlagen, die hebben daar niet altijd gelegen. Die biologische soorten, die planten en die dieren, die zijn gegroeid. Alles blijkt verandering te zijn. En het lijkt op dat ogenblik alsof de Griekse filosoof Heraclitus gelijk krijgt. Heraclitus heeft gezegd, alles verandert. Onze zintuigen bedriegen ons als ze ons vertellen dat dingen bestendig zijn, dat is ons beperkt vermogen om de verandering te zien. In werkelijkheid is alles in stroming, zegt Heraclitus. Maar nauwelijks heeft dat idee postgevat en zijn we daarvan overtuigd, en gaan we dat systemen, theorieën op opbouwen, of we zien weer een ander beeld. Vanaf de 17e, 18e eeuw, werd de mechanica opgebouwd, de Europese geest. Ging alles interpreteren vanuit een begrip, een heel eenvoudig, rationeel begrip van wat beweging is. De verandering zelf. En ontdekte dan in die theorie die de bewegingen beschrijft, fundamentele natuurconstanten. Er zijn bepaalde dingen die, wat er ook gebeurt, nooit veranderen. Beschouw je een gesloten systeem, laat je de deeltjes die daarin zitten, maar doen wat ze kunnen doen, volgens de wetten van de natuur, dan zijn er bepaalde constanten die onveranderd blijven bestaan. Zoals wat men noemt het begrip impuls, of het begrip totale energie, of het begrip draaimoment. Dat is constant. Het lijkt op dat ogenblik alsof Parmenides gelijk heeft, die andere Griekse filosoof die gezegd heeft, de zintuigen bedriegen ons als ze zeggen alles verandert. Dat is omdat we de essentie niet zien, zegt Parmenides. Doorzie je door de complicaties, de kern van de zaak, dan zie je daar hoe dat alles wat is, is. En iets dat is, dat kan niet worden, want dan zou het niet zijn. Alles is daardoor onveranderlijk. De rest is illusie. En de mechanica lijkt Parmenides het gelijk te geven. We zien natuurlijk veel gebeuren aan de sterren en op de aarde, maar dat zijn onbelangrijke herschikkingen van de deeltjes waaruit het heelal is samengesteld. Essentieel zitten daaraan ten grondslag bepaalde begrippen die garanderen dat de kosmos niet verandert. Die eeuwige dialectische spanning tussen verandering en het onveranderlijk blijven, tussen het zijn en het worden, waarin we gevangen zitten. Laat ons wat dieper ingaan in dat beeld dat de mechanica ophangt, of liever iets algemener, dat in de westerse wetenschap sinds de 17e eeuw ontstaan is. Het is eigenlijk begonnen met Newton, maar er is natuurlijk een voorgeschiedenis aan vooraf gegaan. Heel kort iets over de voorgeschiedenis. Aanvankelijk, van bij de Grieken en tot veel later, was het de gewoonte om de kosmos te interpreteren vanuit geometrische figuren. Je moet alles heeft vormen en je moet dus alles verklaren vanuit vormen. Vanuit eenvoudige, meetkundige constructies waarvan de realiteit zoals we die aantreffen de compilatie zou zijn, de constructie zou zijn. En zo hadden de Grieken een hele kosmologie opgebouwd van cirkels, wat de mooiste, de meest ideale, de meest volmaakte mathematische figuur is, om die hele kosmische machinerie te doen lopen zoals ze loopt. Dat idee, dat stortte in elkaar in de 17e eeuw, dat bleek niet te deugen. Nadat Copernicus een verhuizing had veroorzaakt in het heelal, de zon centraal geplaatst en niet langer de aarde. Nadat Kepler, en dat vooral was de doodsteek, nadat Kepler ingezien had dat de banen van de planeten rond de zon niet weergegeven kunnen worden door cirkelcombinaties, maar dat het ellipsen zijn. Wel, toen bleef er niks over van dat oude, grandioze idee van alles is een combinatie van eenvoudige, meetkundige figuren. Er was een sterke behoefte aan een fundamenteel nieuw idee. Het heeft niet lang geduurd. Newton presenteerde het ons. Newton zegde, alles gehoorzaamt aan wetten. Het hele heelal is een groot wetmatig systeem. Het plezierige daarvan is, zegt Newton, dat we die wetten bovendien kennen. Dat zijn de wetten van de mechanica. En die zijn uiterst eenvoudig. Dat is iets waar dat we een voorliefde voor hebben. De menselijke geest heeft altijd gepoogd de natuur zo te begrijpen dat de grondslag eenvoudig is. Wel, zegt Newton, niks eenvoudiger dan mijn wetten. Ze zijn klein in aantal, er zijn er maar vier. En je schrijft ze zo neer op één regeltje in de juiste mathematische taal. De wet van de traagheid, de wet van actie en reactie. De wet die zegt dat een kracht gelijk is aan de massa maal een versnelling. En de wet van de universele gravitatie. En daar kun je al die kosmische bewegingen mee verklaren. Je kunt het gewoon uitrekenen. Je kunt berekenen hoe zo'n planeet rond de zon moet lopen volgens deze wetten. En dan ga je effectief vinden dat de baan die de planeet zal beschrijven overeenstemt met wat Kepler en de anderen hebben vastgesteld. Alles wat er gebeurt is daar het gevolg van dat de hemellichamen gehoorzamen aan natuurwetten. De hemellichamen, maar ook de aarde tussen. De aarde is een hemellichaam. Het was niet langer de bodem van het universum. Wij zitten in het universum. Wij zitten in de hemel. We maken deel uit van die hele wriemeling van hemellichamen, planeten en sterren. En als die anderen gehoorzamen aan strikte natuurwetten, wij dan ook. Niet alleen onze aardbol, maar alles wat erop gebeurt. De 17e eeuw vatte dat oude Griekse idee weer op van de atomen. De materie op te vatten als zijnde een spel van atomen. Kleinste deeltjes, materiële partikeltjes, die bewegen, die vliegen, die draaien, die botsen. En alles wat er gebeurt, is daarvan de resultante. Het mooie van dat idee is dat je daardoor effectief alles kunt herleiden tot mechanica. Want die atomen die doen ook niks anders dan bewegen en botsen en dat zijn mechanische processen. Je kunt dus zo goed als dat je de bewegingen van de planeten rond de zon kunt berekenen, in principe de bewegingen van de atomen berekenen. In de praktijk gaat dat veel moeilijker zijn, omdat die atomen zo klein zijn, zo klein dat we ze niet eens zien zitten, en zo talrijk zijn, zodanig dat die berekeningen onmogelijk complex zouden worden, maar dat is een praktisch probleem. In principe zou het even goed kunnen. En gedraagt al de materie op aarde en in de hemel zich volgens de wetten van de mechanica. Het is één systeem van botsende deeltjes. Dat is niet nieuw, dat denkbeeld. Hè? Dat Lucretius beschreef dat al in Rome. Maar nu, toen in de 17e eeuw, was het meer dan een poëtische bevlieging, was dat gefundeerde wetenschap. Waar je nog iets mee kon doen ook. En waar men ontzettend veel mee deed, praktisch ook. Al waren de grenzen naar wat praktisch mogelijk was, men kon toch heel veel realiseren. De wetenschap nam, zoals we wel weten, een enorme vlucht. Tot nu. We maken daar nu nog altijd de dynamiek van mee. Dat mechanistische Newtoniaanse wereldbeeld, dat is uiterst fascinerend. Het zou interessant zijn om dat diepgaand te bespreken. Wellicht kunnen we daar straks in de discussie meer over zeggen, maar het zou me te ver afvoeren van waar we eigenlijk over moeten hebben, als ik daar nu veel dieper op in zou gaan. Ik wijs nog op één heel typerend aspect. Het mechanistische wereldbeeld is een volkomen deterministisch wereldbeeld. Je kunt alles wat er gebeurt, in principe, haarfijn uitrekenen. Als je het niet kunt, dan ligt het alleen aan je eigen onvermogen, maar het ligt niet aan de natuur. De natuur is berekenbaar. Elke toekomstige toestand ligt, met andere woorden, besloten in de huidige toestand. Er doen zich nooit onverwachte ontwikkelingen voor. Nee, alles vloeit eenduidig, onvermijdelijk voort uit wat er voordien was, volgens het patroon van die wetten van de mechanica. Eerlijkheid gebiedt me om te zeggen dat er in de loop van de eeuwen, meer bepaald in de 19e eeuw, een paar wetten aan werden toegevoegd. Het bleef niet bij de wetten van de mechanica, er kwamen toen ook bij de wetten van het elektromagnetisme. Er zijn nog andere krachten dan die van gravitatie en traagheid, elektrische en magnetische krachten, maar dat verandert wezenlijk niks aan de zaak. Integendeel, dat bevestigt dat. Ook die wetten van het elektromagnetisme zijn eenvoudig, zijn volkomen deterministisch van karakter en je kunt er dus het hele heelal mee opvatten als zijnde dat gedetermineerde systeem, die machine die autonoom draait. Dat stelt heel diepe problemen voor mensen die meer willen zijn dan mechanistische robotten. Want het hele mechanistische denken is ook van toepassing op de biologische organismen, op het menselijke lichaam. En al onze handelingen zouden in die visie niet meer zijn dan de automatisch verlopende processen, de resultanten van die in ons lichaam functionerende deeltjes die draaien en vliegen en waar we tenslotte geen greep op hebben, maar die hun eigen gang gaan. Het fatalistische is hier niet uit weg te denken. Het inhumane, er blijft niks over van alles wat humaan is, van vrijheid, van verantwoordelijkheid, van ethiek, dat kent geen plaats in die deterministische, mechanistische en puur materialistische wereldbeeld. Ik ga voorlopig even op dat probleem niet in. Hoe verleidelijk ook is om nu opluchting te zoeken naar de constatatie van dit beklemmende beeld, maar even niet aan toevoegen. Laat ons in plaats van te duiken in filosofische problemen het eventjes heel nuchter wetenschappelijk houden. Er klopt iets anders niet aan dat mechanistische denken. Je moet daarvoor naar de vergelijkingen kijken, naar de mathematische vergelijkingen. Ik ga het nogthans niet doen, want zo technisch gaan we het ook weer niet opvatten. Ik kan het zo gewoon vertellen, tenslotte, de details spelen geen rol. Het gaat hierom. Mathematisch komt het hierop neer. Verander in de vergelijkingen van de mechanica, of die van het elektromagnetisme, daar geldt het ook voor. Ik ga het er niet altijd bij vernoemen, we moeten het er maar bij denken. Dus vervang in de vergelijkingen van de mechanica het symbool t, wat staat voor de tijd, door min t. Dus je draait het van teken om, dan blijft alles gelden. Er verandert niks. Alles wat er dan ook geschreven staat op je papier, blijft waar. Deze wetten hebben als fascinerende kenmerk dat ze tijdsomkeerbaar zijn. Laat de tijd achteruit lopen, vervang t door min t, alles gaat achteruit, wel alles blijft gelden. Je ziet dat ook als je toegepaste mechanica ziet. Biljartspelers weten dat heel goed. Hè? Als je biljartballen laat botsen en ze volgen een bepaald traject, dan kan je in gedachten het achteruitlopende traject je voorstellen. En dat is volstrekt plausibel, dat is volstrekt mogelijk. Als je die biljartballen laat vertrekken vanuit de eindposities, in plaats van uit de beginposities. Dus ik heb ze eerst een beginpositie gegeven, ik laat ze dan iets doen. Ze zitten dan op hun eindposities en ik laat ze nu van daaruit vertrekken. Met de omgekeerd gerichte snelheden, wel dan volgen ze precies hetzelfde traject als voor het heen gaan. De heen- en terugweg dekken elkaar volkomen. Dezelfde geometrie, dezelfde wetmatigheden. De natuur is tijdsomkeerbaar. Ook zo, zoals ik zei, voor de wetten van het elektromagnetisme. En dat betekent dus ook zo voor de optica. Licht is een elektromagnetische trilling. En aangezien ook daar tijdsomkeerbaarheid geldt, geldt het ook voor lichtstraal. En we weten dat, hè. Als ik een lichtstraal een bepaalde richting uitstuur, de omgekeerde richting is altijd mogelijk. Of je ze nu door spiegels en lenzen laat gaan, je kunt de lichtstraal precies de omgekeerde kant laten uitgaan en ze volgt exact dezelfde weg. Dat is boeiend, dat is diepzinnig. Dat betekent dat in die natuur die symmetrie zit van de tijd, wat er was en wat er komt. Dat dekt elkaar. Dat doet ook denken weer aan dat behoud. Het behoud van energie, behoud van draaimoment, het constante, het onveranderlijke. Ja, maar het klopt niet, manifest, overduidelijk, irreëel, surrealistisch. Iedereen weet dat de natuur in werkelijkheid niet tijdsomkeerbaar is. Wie daar niet van overtuigd is, die moet maar eens een film achterwaarts afdraaien en kijken naar de potsierlijke, onmogelijke gebeurtenissen die zich daar afspelen. Iemand die aan zijn sigaret trekt en er ook kronkelt weer in de sigaret in plaats van eruit. En die sigaret wordt langer naarmate je er meer aan trekt. En je hebt een vlek wijn op het tafelkleed gemorst en in de achterwaarts lopende film komt die, trekt die vlek uit het tafelkleed weer samen en via een mooi boogje komt de wijn weer in het glas terecht. En dat soort onmogelijke toestanden. Dat kan niet. Kun je je voorstellen dat een vogel terug in zijn ei kruipt en dat ei terug in de moedervogel enzovoort enzovoort. Dat is ondenkbaar. Zo gebeurt het niet. De natuur is niet tijdsomkeerbaar. De mechanica wel. Dat klopt dus niet. Er faalt iets aan deze visie op de werkelijkheid. En op dat ogenblik, ik zit nu in de 19e eeuw, doet men een andere verbazende constatatie. Besef goed op dit ogenblik het acute van het probleem. Maar het werd weggemoffeld. Dat de mechanica, dat de hele wetenschap tijdsreversibel is en de natuur dat niet is, dat werd gezien als een theoretisch probleem en niet als een waar je te concreet wakker van moet liggen. Maar bepaalde mensen zijn toch soms zo concreet. En ze kunnen daardoor zo'n waardevolle dingen doen. Stel u zich voor dat door de studie in de 19e eeuw van een ogenschijnlijk banaal probleem, oninteressant probleem voor de meeste mensen, dat de wetenschap tot fundamentele nieuwe inzichten komt. De meest fundamentele, zeker sinds Newton, misschien sinds ooit. En het ging over het stomme probleem van het rendement van stoommachines. Stoommachines hebben natuurlijk maar een zeker rendement, dat was de spitstechnologie van toen, en men wou dat graag verbeteren, en bepaalde ingenieurs waren daarmee bezig. En op een bepaald ogenblik ontdekt een van hen, Carnot, Fransman, bij dat onderzoek, hij ontdekt een bepaalde natuurgrootheid, die eigen is aan die cyclus van processen die zich afspeelt in de stoommachine. En die de oorzaak ervan is dat die machine niet zo goed werkt als dat we graag zouden hebben dat ze werkt. We willen natuurlijk graag dat ze werkt aan een rendement van 100%. Alle warmte-energie die je erin stopt, dat die wordt omgezet in bewegingsenergie, in een rijdende locomotief. Maar dat doet geen enkele stoommachine, zoals we weten, er is altijd energieverlies. Wel, Carnot ontdekte dat dat samenhangt met het bestaan van een bepaald natuurkundig begrip, wat hij noemde entropie. En entropie was een heel moeilijk, ook voor Carnot, moeilijk begrip. Wat dat precies voorstelde, wist hij niet. Hij had een bepaald recept om het te berekenen, wel theoretisch. Je moest die cyclus van gebeurtenissen, van zuigerstanden en koelen en opwarmen, moest je helemaal berekenen volgens een bepaald procedé en dan kwam je op die manier tot de formulering van wat dat is, entropie. Wat Carnot nu ontdekte, was dat die entropie een grootheid is die de toestand van het systeem karakteriseert en die alleen maar kan toenemen. Wat er ook gebeurt, in het beste geval verandert de entropie niet. Maar ze kan niet dalen. Ze kan in de praktijk alleen maar stijgen. Omdat entropie, een abstract, moeilijk interpreteerbaar, vaag begrip, vaag is niet het goede woord. Het was exact gedefinieerd, maar alleszins onvoorstelbaar, niet goed voor de geest te halen, bleef dat een heel theoretisch beeld. Wat moeten we ons voorstellen van zo'n bewering als er bestaat iets als een begrip entropie die alleen maar kan toenemen. Maar het schokkende, het revolutionaire van die bewering ontging sommige natuurkundigen niet. Ze hadden het ogenblikkelijk door dat hier iets van cruciale betekenis gezegd wordt. Er is een bepaalde natuurgrootheid die alleen kan toenemen. Dat wil zeggen dat we hier nu te maken hebben met een natuurwet die niet tijdsomkeerbaar is. Stel je voor dat ik wat er gebeurt in een stoommachine precies de omgekeerde richting uit zou kunnen laten lopen, de tijd achterwaarts, dan zou de entropie afnemen. Maar dat kan niet. Dat is dan tegen die natuurwet. Dus gebeurt het niet. Met andere woorden, men ontdekte in de 19e eeuw de grondslag van wat men noemt de pijl van de tijd. Waarom de tijd in één richting loopt en waarom ze niet zoals volgens de mechanica zou kunnen, zowel van, van het verleden naar de toekomst als van de toekomst naar het verleden loopt. Nee, ze loopt alleen naar de toekomst toe en dat komt omdat dat de richting is van toenemende entropie. Zou je het omdraaien, dan kom je in een onmogelijke toestand terecht, afnemende entropie, dat kan. Dus het heelal gedraagt zich zo dat entropie moet toenemen, wat dat ook is, die entropie, dat is nog niet duidelijk. Maar hoe moeten we dat begrijpen? Hoe kan dat, als het waar is, dat de mechanica ons een fundamentele natuurbeschrijving geeft? Hoe kan het dan dat er een natuurwet is die er niet mee strookt? De ene zegt dat de tijd reversibel is en de andere zegt dat het niet is. Je treedt een contradictie, alleszins iets incompatibels in de fysica. Ludwig Boltzmann, die fameuze Oostenrijkse natuurkundige en filosoof, die poogde het probleem op te lossen. Die zegt, ja, tenslotte, als we geloven, wat we geloven, dat alles bestaat uit atomen, en dat die atomen zich gedragen volgens de wetten van de mechanica, dan moet ik die wet van de toenemende entropie, die men noemt de tweede wet van de thermodynamica, moet ik die kunnen afleiden uit de statistische mechanica, uit de mechanica van systemen van grote aantallen deeltjes. En hij zette zich aan het werk om dat uit te rekenen, om de tweede wet van de thermodynamica mathematisch af te leiden uit de statistische mechanica, en hij is daar niet in geslaagd. Tot zijn immense teleurstelling. Het betekende de teleurgang van zijn levenswerk en van zijn psychische gezondheid. Hij ging daar kapot. Ook door de kritiek die hij daarvoor kreeg, want hij meende het gevonden te hebben, maar het is niet zo. Uiteindelijk uit het werk van Boltzmann blijkt heel duidelijk dat die tweede wet van de thermodynamica niet af te leiden is uit de mechanica. En dat je door te kijken naar thermodynamische systemen, grootschalige systemen, complexe systemen, zoals een stoommachine of een gaswolk of wat ook, dat je wezenlijk andere dingen kunt ontdekken dan alleen maar door te kijken naar de samenstellende bestanddelen, de atomen. Dat er met andere woorden voor het geheel andere wetmatigheden kunnen gelden dan voor de delen. Dat het geheel meer is dan de som van de delen. Maar dat is geen zuiver wetenschappelijke uitspraak. Dat is een vaststelling van een probleem. Boltzmann ontdekte wel iets dat heel verhelderend was. En wat uiteindelijk toch veel licht wierp op de kwestie. En dat is een interpretatie van dat begrip entropie. En ik wil u dat niet onthouden, omdat dat tot hiertoe zo in het ijle hangt. Ik heb het niet gedefinieerd. Het zou waarschijnlijk, tenzij voor degenen die het al kennen, vanuit hun natuurkundige kennis, zou het niet geen licht op de kwestie werpen. Maar wat Boltzmann zegde, wel. Boltzmann zag in dat entropie uiteindelijk neerkomt op een maat voor de wanorde binnen een systeem. In elk natuurkundig systeem, wat we opvatten als een verzameling atomen, zitten die atomen op een bepaalde manier gerangschikt. Ze kunnen heel netjes gerangschikt zijn, naast elkaar op rijen, volgens bepaalde volgorden, dan hebben we bijvoorbeeld een kristal. Ze kunnen heel willekeurig door elkaar gemengd zijn, zoals in een gas. En dan vriemelen ze maar door elkaar, zit er geen orde in. Wel, in een gas hebben we veel entropie, in een kristal weinig. Hoe meer orde in een systeem, hoe minder entropie. Entropie drukt dat uit, de mate van wanorde in een systeem. Nu krijgt onze tweede wet van de thermodynamica een haast lugubere betekenis. Die zegt toch dat de entropie alleen maar kan toenemen. Maar entropie drukt uit de wanorde in een systeem. Dus de wanorde van de natuur moet onvermijdelijk altijd maar toenemen. De natuur is een proces in afbraak. Wat er is aan orde, verdwijnt gradueel, want de entropie stijgt. De orde, voor zover ze bestaat, vermindert bij alles wat er gebeurt. En het heelal evolueert naar een toestand waarin uiteindelijk de totale chaos zal regeren. Dat is het vooruitzicht. Geen wonder dat Boltzmann er een beetje somber van werd. Dat is het beeld wat we nu nog kennen van de warmtedood van het heelal. U weet dat warmte de vorm van energie is met de minste ordening. Mechanische energie, zoals de beweging, een auto die over de straat rijdt, dat is hele geordende energie. Alle deeltjes die erin zitten, die beschrijven dezelfde beweging, die parallel. Bij warmte-energie is dat niet zo. De atomen wriemelen door elkaar in de stof. En vandaar dat we nu ook begrijpen dat slechte rendement van een stoommachine. Daar wil men toch doen. Warmte omzetten in mechanische energie. Je stookt daar een vuur, een kolenvuur, en je wil daar die machine mee doen rijden. Maar dat betekent dat je hier orde wilt creëren uit wanorde. Maar dat gaat niet. Tenzij door nog meer wanorde te maken, volgens de tweede wet van de thermodynamica. Dus je moet veel warmte maken, warmte laten ontsnappen uit de omgeving, en dan krijg je ook wel een restantje nuttige energie, en daar rij je dan mee voort. Maar ondertussen is er veel onheil geschied. Je produceert veel overtollige energie en dat is onvermijdelijk. Dat is die fundamentele wet van de thermodynamica. Het omgekeerde kan wel. Je kunt heel goed mechanische energie omzetten in warmte. En dat gaat met een rendement van 100%. Als ik een steen op de grond laat vallen, dan doe ik het al. Die steen die heeft een zekere mechanische energie, zolang die naar de grond beweegt. Dat is een heel netjes geordende energie. Al die atomen precies naast elkaar volgen hetzelfde traject. En dan raken ze de grond en dan wordt die hele orde verbrijzeld. En al die atomen die maken willekeurige schok- en trilbewegingen in de grond. En dat is warmte. De kinetische energie wordt omgezet in thermische energie. Daar zet ik orde om in wanorde. Dat gaat perfect. Daar heeft de natuur geen enkele moeite mee. Dat gebeurt bij alles wat er gebeurt in de natuur. Onvermijdelijk krijg je dat altijd. Zie het sombere in dit beeld. Er is vergankelijkheid in de natuur. Orde breekt af. En het vooruitzicht is dat van een eeuwige dood. Het bestaan van wanorde. Waarnaar niks meer mogelijk is. Want als alles wanorde geworden is, dan zou onze tweede wet van de thermodynamica verhinderen dat er ooit nog orde uit gecreëerd wordt. Maar kijk nu naar wat er ook gebeurde in de 19e eeuw. Terwijl Boltzmann zijn onderzoekingen doet en als het ware een evolutiewet vindt voor de materie, namelijk de materie evolueert naar een toestand van toenemende wanorde, doet Darwin een ontdekking over de evolutie van de materie die daar compleet het tegenovergestelde van is. Die het iets helemaal anders constateert. Darwin ontdekt, midden in de 19e eeuw, dat het leven op aarde, de planten en de dieren en de mensen, dat die er niet altijd geweest zijn zoals ze er nu zijn, maar dat die geleidelijk ontstaan zijn. Dat die spontaan, als het ware, gegroeid zijn. Beginnend vanuit niks misschien, vanuit heel weinig. En dat is gradueel toegenomen. Dat is gegroeid in complexiteit en in organisatie. Er waren eerst eenvoudige, primitieve levensvormen. De complexere zijn daaruit ontstaan, tot we deze immense complexiteit hebben die we nu kennen op aarde. Die is gegroeid spontaan. De natuur evolueert naar een toestand van toenemende complexiteit en organisatie. Dus met andere woorden, toenemende orde. De orde zijnde de toestand van onwaarschijnlijke structuren die we aantreffen in de materie. Dit spreekt de thermodynamica flagrant tegen. Nu zitten we daar midden in de 19e eeuw met twee elkaar tegensprekende evolutiewetten. Wat is het nu? Hoe evolueert de natuur nu? Naar toenemende orde of naar toenemende wanorde? Je kunt zeggen, ja, het een geldt voor de anorganische materie, die evolueert naar toenemende wanorde. En de organische, de biologische materie, die evolueert naar toenemende orde. Ja, maar de 19e eeuw was nuchter genoeg om te weten dat het in beide gevallen gaat over hetzelfde. De scheikunde had aangetoond dat het gaat om dezelfde substanties. In een levend wezen of in de anorganische materie. Dat zijn dezelfde atomen die erin zitten. Het is dezelfde stof. Hoe weet die stof wat ze moet doen? Zich ordenen of haar orde verliezen. Het is opvallend hoe de menselijke geest kan leven met contradicties. Je vindt in de discours die gevoerd zijn in de 19e eeuw betrekkelijk weinig terug van dit schrijnende conflict dat bestaat, dit tegenspraak in de wetenschap. Integendeel, de 19e eeuw was een triomfalistische eeuw. De wetenschap triomfeerde. Ze was in staat tot grandioze prestaties, vooral de mechanica en de elektriciteitsleer. En dat verblindde. Maar dit soort hachelijke vraagstukken die ten grondslag liggen aan die inzichten, ja, men banden die uit de gedachten, niet te veel aan denken, want dat is te pijnlijk. Tegenspraak in zoiets dat zo secuur is opgebouwd als de wetenschap, dat kan toch niet. Er zal wel een kleinigheid zijn, dacht men, dat we niet op het ogenblik goed interpreteren. Wel, die kleinigheid zou in de 20e eeuw aan het licht gebracht worden en is van immense betekenis. Het is niet de bedoeling nu om te suggereren dat de 20e eeuw dit vraagstuk compleet oplost. Nee, we piekeren er nog altijd over. Maar het inzicht is ontstaan in onze tijd dat die biologische evolutie naar toenemende orde en de thermodynamische evolutie naar toenemende wanorde elkaar niet noodzakelijk tegenspreken. Maar integendeel, dat er iets is in de natuur, waardoor dat het een het ander haast verklaart. En dat het volle karakter van de natuur tevoorschijn komt, maar het is dan een heel andere dan die van de Newtoniaanse visie. De thermodynamica drukt dat mechanistische denken de achtergrond in en uiteindelijk de vergetelheid in. Maar dat is een stapje te ver. Wat is het nieuwe inzicht, dat het zo essentieel is om systemen op te vatten die in interactie zijn met de omgeving. De hele natuurkunde en de scheikunde staat bol van de bewering, die bijna voor elke natuurwet geformuleerd wordt, beschouw een gesloten systeem. En in een gesloten systeem geldt dan, alle natuurwetten die we kennen, die gelden voor gesloten systemen. Nee, nu is de uitnodiging, beschouw eens een open systeem. Een systeem dat wanden heeft die toelaten dat er transport is van energie en materie en entropie met de omgeving. En dan krijg je een totaal ander beeld van wat er mogelijk is. Dan blijkt dat het best kan dat een systeem zich spontaan ordent, zonder dat het daarmee in strijd is met die tweede wet van de thermodynamica. Dat het met andere woorden doet wat het niet anders kan dan doen, entropie produceren. Dus wanorde maken. Maar sommige systemen zijn zo slim. Zij leggen het dan zo aan boord dat ze meer entropie exporteren dan ze produceren. Dus ze Er loopt iets in zo'n systeem, scheikundige reacties of mechanische processen of wat ook, en daar wordt entropie bij geproduceerd. Maar die reacties die zijn nu zo geordend, dat wat ze aan entropie produceren, naar de omgeving afvoeren. Zodanig dat de entropie binnen het systeem niet stijgt, eventueel zelfs daalt. En zo kunnen die entropie producerende processen de orde in het systeem verhogen. Natuurlijk gaat dat dan ten koste van de omgeving. Die moet die entropie opvangen. Die zit daarmee opgezadeld. En daar stijgt de wanorde. En die stijgt daar meer dan ze daalt binnen in het systeem. Dus dit is een systeem dat parasiteert op de omgeving. Dat de omgeving de prijs laat betalen voor wat het in zichzelf doet. Orde opbouwen. U voelt dat waar ik nu over spreek, dat iets te maken moet hebben met biologische systemen. Ik zei trouwens al op een bepaald ogenblik, een systeem kan zo slim zijn. Biologische systemen hebben altijd iets van slimmigheid, intelligentie, vernuft. Dat gaat van de eenvoudigste bacterie tot mensen. Iets niet evidents. Er loopt iets in die systemen. En dat kan natuurlijk niet zondigen tegen de natuurwetten. Hoe zou het? Maar dat laat zich daardoor niet beperken. Dat laat zich daardoor geen gedrag voorschrijven. Dat is dan zo handig om datgene wat onvermijdelijk is, daar zich van te ontdoen en in zich die orde op te bouwen. Biologische systemen, levende wezens, planten, dieren, mensen, zijn natuurlijk open systemen. Die kunnen enkel maar leven doordat ze in voortdurende interactie zijn met hun omgeving. Je moet het milieu de prijs doen betalen om er te kunnen zijn. Anders is er gewoon niks, tenzij amorfe, anorganische, passieve toestand. Maar een levend wezen is dynamisch. Het is voortdurend bezig zichzelf op te bouwen. Want datgene wat het doet is zo weinig evident. Het moet zich daar voortdurend voor inspannen. En ik kom dan bij de voorwaarden voor het ontstaan daarvan. Wanneer komt het op in de natuur om zoiets te doen? Zo'n orde te gaan tot stand brengen tegen de evidente gang van zaken in. Niet tegen de natuurwetten in, maar als het ware dan die natuurwetten een draai geven om iets te doen dat helemaal nooit in de bedoeling heeft gelegen, maar wat blijkt te kunnen. Wel, wanneer gebeurt dat? Eerste voorwaarde heb ik genoemd. Het systeem moet open zijn. In een gesloten doos kan het nooit. Daar kan alleen maar de entropie in stijgen. Tweede voorwaarde, het systeem moet niet in evenwicht zijn. Als het systeem mechanisch en chemisch en thermisch in alle opzichten in harmonie en vrede en rust met zijn omgeving leeft, gebeurt er gewoon niks. Dan lopen er geen reacties, dan is alles zoals het was en dan vindt er niets plaats. We moeten dus die spankracht hebben van het niet-evenwicht. Onze hele aarde, deze levendragende planeet, is daardoor getekend. Ze is zo uit evenwicht. Ze is zo rusteloos. Ze is chemisch zo onwaarschijnlijk complex opgebouwd. Geen andere planeet, voor zover we weten, maar dat is een andere discussie, kent dergelijke taferelen. Alle planeten van het zonnestelsel, want dat is een terrein waar we thuis zijn, waar we de planeten kennen, zijn in evenwicht. Als je het milieu daar bekijkt, dan tref je daar een bodem aan en gassen daarboven en dat is allemaal in chemisch evenwicht. Er reageert niks, er gebeurt niks. Ja, de wind waait een beetje en dat is alles. En kijk hier op aarde. De hele aarde tintelt en beeft van activiteit. Hier groeit iets en dat is al miljarden jaren bezig. Hier groeit gras uit de bodem, maar dat is niet evident. En Hier zit zuurstof in de lucht, maar dat is niet evident. Die zuurstof die behoort er niet te zitten. Die zit hier normaal niet, die zat hier niet toen de aarde ontstond. Die is er gebracht door de planten en die wordt nu gebruikt door de dieren. En dat hele milieu is uit evenwicht gerukt. Wel, in een dergelijk milieu, dat voor een deel een product is van het leven, is ook het leven alleen maar mogelijk. En voor zover de evolutie zich voortzet, en ze zet zich voort, gaat dat steeds verder. Die spanningen, dat ongemakkelijke, neemt toe. Leven is niet de gemakkelijkste vorm van bestaan. En dan de derde voorwaarde die hier nodig is. Dus ten eerste open, ten tweede niet in evenwicht, ten derde de processen die hier lopen binnen dit open niet-evenwichtssysteem, mogen niet zomaar banale processen zijn, rechtlijnig lopende chemische reacties, daar is niks mee te doen. In mathematische taal kan men zeggen, deze processen moeten niet lineair zijn. In mensentaal betekent dat dat ze de ene dekt het andere niet precies, maar het is een omschrijving die toch aangeeft wat ik bedoel. Ze moeten complex zijn. Ze moeten ingewikkeld zijn. Lineaire processen zijn altijd eenvoudig. Recht, evenredigheid tussen oorzaak en gevolg. Je doet iets en je krijgt in evenredigheid een gevolg. Dat is lineariteit. Wel, zo mag het niet zijn. Waar de natuur zich lineair gedraagt, is het banaal. Maar soms gedraagt de natuur zich veel subtieler. Zijn er niet-lineaire effecten. En dan krijg je onvoorstelbare dingen. Niet-lineaire effecten leiden tot uit de hand lopende toestanden. Oorzaken die zichzelf versterken. Sneeuwbaleffecten, lawines, explosies. Of het omgekeerde, gedempte effecten. Zichzelf uitdovende toestanden. En dan het subtiele spel als die twee samen optreden. Kortom, wat er optreedt als niet-lineariteit in je mathematische vergelijkingen kruipt, dat is instabiliteit. De vergelijkingen vertonen de eigenschap dat ze beschrijven hoe het systeem onstabiel kan worden. Dat het over verschillende gedragsmogelijkheden kan beschikken vanuit eenzelfde begintoestand. En dat er daardoor een soort van onbepaaldheid bestaat in dat systeem, waardoor je nooit kunt weten wat er nu gaat gebeuren. Dat niet kunnen weten van wat er gaat gebeuren, hangt dan niet af van het tekort aan kennis van de waarnemer, die zegt ik weet het niet. Nee, het hangt alleen af van het systeem zelf. Het systeem draagt die informatie niet in zich. Het is niet bepaald. Er zit inherent in dat systeem een zekere mate van vrijheid. Niet-lineaire systemen kunnen boordevol instabiliteiten zitten, naarmate ze uiterst complex zijn, netwerken van miljoenen chemische reacties, waardoor zo'n hele systeem zwemt in een oceaan van vrijheid. En natuurlijk blijft dat systeem beantwoorden aan alle wetten van de natuur. Daar kan het niet aan ontkomen. Maar die wetten van de natuur zijn ontoereikend om dat systeem een gedrag op te leggen. Het blijft beschikken over mogelijkheden waar het vanuit eigen initiatief uit kan kiezen. U voelt alleen al aan de terminologie. Hoe dat ik nu diep zit, niet zelfs enkel nog in het biologische, maar op het menselijke vlak. Dat zijn gedragingen, dat zijn kenmerken die we normaal toeschrijven, niet meer aan fysische of chemische systemen, maar aan het menselijke gedrag, vrijheid, keuzemogelijkheid. Wel, effectief. Het is zo dat vanuit de moderne thermodynamica het niet mogelijk is het gedrag van mensen of andere complexe levende wezens te begrijpen. Maar er komt een inzicht tevoorschijn waaruit blijkt dat eventueel zelfs ook niet begrijpbaar is. dat het daar gewoon aan ontsnapt, aan dat oude concept van wetmatigheid, dat het dat overstijgt en dat het zijn eigen autonome gang gaat. Dat is wat mensen ervaren als ze ervaren dat ze tot op zekere hoogte kunnen doen wat ze willen. Tot op zekere hoogte. Hè? Maar er is iets van vrijheid dat we in ons voelen, dat zijn fysische grondslag moet hebben in die hypercomplexiteit van het organisme dat ons lichaam is. Maar nu, dames en heren, zijn we nu niet ontzettend ver verwijderd van ons probleem van vanavond, vergankelijkheid in de natuur. Ik denk van niet. Ik denk dat we er middenin zitten. Want het was zo eigen aan thermodynamische processen, niet aan de mechanica, met zijn illusoire tijdsreversibiliteit, maar aan thermodynamica om dat vergankelijke te zien in de natuur. Maar het was zo'n troosteloos vooruitzicht. Kijk nu naar wat de natuurkunde momenteel ziet. Er zit vergankelijkheid in de natuur. Wat de levende wezens, wat de complexe systemen in de natuur opbouwen, is zo kwetsbaar, is zo onstabiel. Het gaat kapot. Er is niks dat dat uiteindelijk zal beletten. En dat is de tragedie die we ook voelen, die hier aanwezig is elke dag. We weten dat wat we ook doen, wat we opbouwen, het is tijdelijk. We vechten tegen spontaneïteit, tegen evidentie. Als je de natuur haar spontane gang zou laten gaan, zouden we zo afbreken. Zouden deze onwaarschijnlijke combinatie die ons lichaam is, zou wegglijden naar een toestand van evenwicht. Dat is stabiel en bestendig en onvergankelijk. Het leven is dat wat je krijgt als je speelt met vergankelijkheid. Als je er vergankelijkheid voor over hebt. En er is anderzijds iets in de menselijke geest, zo oud als de wetenschap of ouder, dat zich daartegen verzet, tegen dat denkbeeld. Is alles enkel vergankelijk? Moesten we dat vinden, moesten we dat geloven, echt geloven, dan zouden we hier waarschijnlijk vanavond niet zijn. Dat was het thema van vergankelijkheid en tijd was een triviaal, oninteressant. Maar we geloven dat het inzicht, hoe evident waar tot op zekere hoogte ook is, tekort schiet. Er is wellicht ook onvergankelijkheid in wat we ervaren dat er reëel is. Zou het niet zo kunnen zijn dat de onvergankelijkheid waarvan we intuïtief aanvoelen, dat ze bestaat, datgene wat het fysische overstijgt, waar het als het ware in ligt ingebed, dat we dat met deze wetenschappelijke inzichten iets juister kunnen aanwijzen? Ik denk aan twee aspecten. Twee vormen van wat wellicht onvergankelijkheid is in de natuur. Ten eerste. Het is nu duidelijk. De tijd vliegt in één richting. De pijl van de tijd is niet symmetrisch, heeft geen symmetrie ten opzichte van toekomst en verleden. De pijl gaat één kant uit. Dat is natuurlijk wat de dingen hun vergankelijkheid geeft. Het gaat voorbij, de tijd gaat voort. Ja, maar verliezen we niet te vaak uit het oog dat ook dat juist een vorm van onvergankelijkheid in de dingen ligt. De irreversibiliteit betekent niet alleen vergankelijkheid, maar ook onherroepelijkheid. Datgene wat gebeurd is, kan nooit meer ongedaan gemaakt worden. Vroeger, in het simpele, mechanistische wereldbeeld, kon dat wel. Je hebt een bepaalde toestand en die evolueert naar een andere toestand. Je kunt, denkbeeldig, terug exact naar dezelfde begintoestand terug. Je moest de tijd maar omkeren, teken veranderen en je komt weer in je oorspronkelijke toestand terecht. Wij weten nu dat dat niet kan. Wat gebeurd is, is gebeurd. Onwegneembaar. Dit is een vorm van onvergankelijkheid. Het gerealiseerde is voorgoed gerealiseerd. Kan niet meer uitgewist worden. We kunnen het vergeten wellicht. We kunnen het niet meer weten. Er kunnen allerlei andere redenen zijn waarom we ons eraan onttrekken. Maar het kan nooit hersteld worden in de toestand zoals het was voordien. Dat is een betekenis van irreversibiliteit ook. En dat heeft immense consequenties voor mensen. Niet voor vallende stenen of draaiende planeten. Maar voor mensen die weten dat ze handelen in vrijheid en dus in verantwoordelijkheid. Wat we doen, doen we niet. Tot op zekere hoogte ook weer wel. Hè, maar voor zover het belangrijk is, doen we dat niet uit noodzaak. Omdat natuurwetten ons dwingen. We beschikken over mogelijkheden om uit eigen initiatief te handelen. En op dat ogenblik handelen we waarachtig, humaan en creatief. Voegen we iets toe aan het bestaande en dragen we daarvoor verantwoordelijkheid. Zonder ons toedoen was het er niet geweest. Wel nu, dat wat dan gerealiseerd is, is een definitieve toevoeging aan datgene wat er bestaat. We kunnen er nooit op terug. Dat is, denk ik, dat besef is de grondslag van ethiek. En ten tweede, er is een ander aspect van onvergankelijkheid dat vanuit dit natuurkundige inzicht tevoorschijn komt. De natuur evolueert dus niet zoals de mechanica het oorspronkelijk beweerde, als één groot reversibel systeem, zichzelf herhalend systeem, waarbij elke toekomstige toestand in een verleden toestand besloten lag. Nee, de natuur is een groeiproces. Wat er gaat komen, is in wat er nu is, niet al besloten. Je kunt het er niet uit berekenen. Het zal er worden ingelegd. Hoe de toekomst zal zijn, kunnen we vandaag niet weten, omdat de toekomst vandaag niet bestaat, zo eenvoudig is het. Omdat de toekomst nog gemaakt moet worden. Er is in de natuur, zoals ze zich presenteert aan ons, en zoals wij er deel van uitmaken, een onmiskenbaar element van creativiteit. Er wordt voortdurend iets aan toegevoegd. Het is zo manifest duidelijk, dat je je afvraagt hoe het kan dat het soms ontkend wordt. Kijk naar de toestand zoals ze was op aarde 4 miljard jaar geleden, toen onze planeet nog jong was. En kijk zoals de toestand is nu. En kijk wat er veranderd is. Dit is geen banale herschikking van het zand en het water in de lucht. Hier is iets reëels gecreëerd. Hier zitten wij nu. En we zijn toch meer dan alleen een herschikking van de atomen in de grond. Er is iets aan toegevoegd. Die creativiteit die zich manifesteert daar waar de natuur complexiteit verwerft, niet lineariteit dus, open is en niet in evenwicht. Wel, die is permanent. Die blijkt te bestaan zolang het heelal bestaat. Die is de grondslag van het heelal. Alles wat er is aan structuur in het heelal ontstaat op die manier. Er is een voortdurende aanwezigheid van een inspirerende kracht in de natuur die opbouwt. Die slimmigheid in zich heeft waaruit het niet-evidente mogelijk is. Dat permanente, onvergankelijke, inspirerende, creatieve van de natuur treffen we op dit ogenblik in zijn meest scherpe en expliciete gedaante aan in onszelf. In alles wat mensen doen, weten ze dat het zo voorbijgaand is. We bouwen gebouwen, we stellen wetenschappelijke theorieën op, we maken sublieme muzikale composities. En we weten dat alles voorbij zal gaan. Dat die ooit wel eens niet meer zullen bestaan. Dat is het vergankelijke. Maar datgene waaruit dat is voortgekomen, dat blijft er zijn en dat blijft zelfs altijd maar groeien. Dat is het onvergankelijke. Dank u wel.